Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Waarom mag Meijer niet de werkgever van je dromen is? Daar maak je namelijk echte impact. En dat kan niet in je dromen. Wakker worden dus. Bij Achmea kun jij vanuit jouw eigen skills maatschappelijke uitdagingen tackelen. Ontwikkel bijvoorbeeld diensten die huizen verduurzamen. Of bouw apps die mensen helpen gezonder te leven. Een werkweek bestaat uit 34 uur. En als je voor 1 december start, ontvang je naast een onbeperkt opleidingsbudget ook €2500 klimaatbudget om zelf te verduurzamen. Meer weten? Ga naar werkenbijachmea.nl.
Deze editie gaat Jort gewicht heffen met de gehaaide dames van sales.
Complimenteren we de koninklijke met de door onze Duitsers zo gewenste verbouwing van de boom.
Is blanker dan blank wat Jort betreft superieur, in ieder geval in de champagnestreek.
Jazeker, en presenteert Ivo een waardig alternatief voor het formale deinen van vanilleboompje aan de autospiegel.
Missen de Snops de voetbalstar pin-up die missen moe werd, maar aan levers nooit genoeg had?
En verdrinkt Ivo in herinneringen aan zijn voetbalverleden. Ivo,
goedemorgen.
Je bent er klaar voor?
Helemaal.
Oké, dan gaan we meteen even naar de inbox. Want we hebben weer berichtjes van het management. Mm. En ik krijg van Titus de Trui heet hij, geloof ik. Mm-hmm. Titus, een berichtje waarin hij zegt: mooi dat de guest read campagnes door kunnen gaan. En dat schijnt net hieraan vooraf te zijn gegaan. Dat heet een guest read.
Oké.
Okay. Weet jij wat het is?
Nee.
Er zijn weer wat kleine neringdoenen die zich hebben gemeld bij ons om te mogen behoren zich aan te sluiten bij het universum van de Snopcast. Ja. En die hebben wij welkom geheten op voorwaarde dat wij het klusje niet hoeven te klaren. En dat is dus een guest read.
Oh, wat heerlijk.
Dus hij zegt, nou, de guest reads die kunnen doorgaan, wat fijn. Nou, ik weet niet wat een guest read campagne is. Mm-hmm. En dan zegt hij, nou ja, Suus, die werkt hier bij Sales. Gaat dit met Siep, onze redacteur, oppakken? Ja. Zou dat toch zijn? Gaan ze dan gewicht heffen of zo? Wat gaan ze doen dan?
Ja, dat hoor ik steeds vaker.
Oppakken. Ja, en terugkoppelen.
Ja. Werk van maken.
Ja, misschien was het goed als jullie als luisteraars van Snopcast dit soort management speak tegenkomen. Niet te harder natuurlijk. Laat het even weten. Stuur een mailtje naar desnopcast@tonnymedia.nl of eventueel een Insta berichtje naar desnopcast@insta. En dus mag ik misschien nog even aan toevoegen dat al die mensen die ik niet ken, maar die jarig blijken te zijn, of die een vader hebben die ook nog eens een keer jarig blijkt te zijn, waarvan ze zelfs de voornaam niet noemen, misschien nog net zijn leeftijd, zeker niet zijn adres, zijn merkwaardige hobby's, zijn affaire, zijn matres, niets krijg ik te horen. Maar dan moet ik wel een filmpje maken. Dat gaan we dus niet doen. Dus ik wil best mensen helpen, maar dan moet er iets excentrieks, iets absurds zitten in het bericht. En ook wel, dan moet mijn verhaal verteld worden. Dat moet ook leuk voor mij zijn. Of een krijg je dat soort berichten uit?
Nou ja, misschien wel, maar die moeten nog openen.
Nee, jij krijgt alleen maar wanhopige vrouwen die zich ter aarde storten aan jouw voeten om te mogen ruiken naar jou.
Dat komt er zelden voor, helaas.
De Snopcast.
Niet inclusief, maar exclusief.
Oké, okay, we gaan door met de binnengekomen briefjes, mededelingen van Mark Pelder. Echt wel een relevante vraag, dankjewel Mark. Mm-hmm. Mag suède, en dan vooral mag suède in de zomer? De suède schoen.
God, ja, leuk. Het was vroeger een dilemma of je suède in binnen de stadsmuren mocht dragen.
Nou ja, nee, nog veel eerder. Never wear brown in town.
Ja.
Bruine schoen in de stad kon al niet, want dat was country.
Nee. En suède was echt ook weekendschoen. Maar daar is verandering gekomen.
Was suède niet ook zoals de gaatjeschoen in de hooglanden met gaten erin, zodat water naar buiten
iets beter waterabsorberend. Ja, reversed calf, zoals de Engelsen dat noemen.
Omgekeerd calf.
Ja.
Gezellig.
Maar dat heeft onze stijlicoon, jij hebt veel over hem geschreven in je
Dat is echt stilistisch wat standvastiger dan politiek.
Ja, hij had hier en daar zijn scherpe kantjes.
Edward Asse, hij hangt hier toch wel? Ja,
hier zit hij. Moet je kijken, met een mooie sigaar.
Het Britse koningshuis het niet zien.
Maar die heeft hem als eerste, dus, want het was natuurlijk van huis uit een casual schoen, Countryside. Die heeft hem gecombineerd met zijn pinstripe pakken. En toen werd er ook wel gezegd van, is dat niet fout? En toen zeiden alle stijldeskundigen van, ja, als de prins het doet, dan is het goed.
Als het niet fout, dan is het de norm ineens.
Ja,
zo gaat het. Dus jouw suède kan wel even los van dierenleed. Dat moet je zelf dan maar uitzoeken.
Ben je ook een matige man? Laat je snop voelen dan. Mail je vraag naar de snopkast@tonymedia.nl.
Er was een, vond ik, zeer hoopgevend bericht. Mm-hmm. Greenpeace, een club waar wij denk ik ooit wel eens lid van zijn geweest.
Mijn ouders zeker.
Omdat die tegen zeehonden knuppelen waren en walvissen harpoeneren.
Ja.
Nou, sympathiek doel. Maar die hebben zich een radicale draai gemaakt.
Mm-hmm.
Die zijn de wereld aan het redden en die hebben aangekondigd dat de business class moet worden afgeschaft. En ik dacht, ja, daar ben ik het nou wel eens mee eens. Dat vond ik een goed standpunt.
Vind ik, kan ik me ook niet vinden.
Die business class, dat kan niet meer.
Daar ben ik het eigenlijk, ik kan ze daar wel in volgen. Ja. Want we moeten toch de first class missen met de KLM.
Precies. Dus KLM had British ooit Airways, Royal Class.
We worden omringd door first class. British Air France. En dan KLM heeft dat afgeschaft. Dus dan komt er eindelijk weer ruimte voor de first class.
Maar je weet waarom ze het hadden afgeschaft. Dus de Royal Class, dat zat dan voor die business class. Mm-hmm. Daar zaten dan alleen Pieter van Vollenhoven, Willem Duis en allerlei types die zichzelf Flying Dutchman mochten noemen. Ja. Daar werd eigenlijk nooit voor betaald. Er waren altijd upgrades van Wolkenridder, weet je die mensen. Ja. Dus ze konden niets verdienen. En daarom zitten we sindsdien krap. Het is wel goed dat Greenpeace opkomt voor de mensen die maar 1,5 meter beenruimte hebben.
Ja, ik weet niet of Greenpeace zelf wel eens naar Tokio is gevlogen en daar 3 dagen heeft moeten werken en dan weer terugvliegen. Als je dat rechtstandig doet met je rug, dan is geen feest.
Ik neem aan dat Greenpeace sowieso niet vliegt, dat ze zwemmen. Of desnoods zeilen, maar niet toch?
Nee, maar ik moet wel bekennen dat ik toch goede herinneringen heb aan bepaalde carriers.
Ja, wat is jouw favoriet?
Nou, mijn meest memorabele was toch wel met de upper class van Virgin Atlantic van Richard Branson. Daar begint het feest al in de lobby. Waar je sigaren rokend je handen kan laten manicuren en je haar kan laten doen. En dan gaat dat soort verwennerij door in de upper class. Waar je vooral heel kenmerkend een grote bar hebt. Dat is dan wel een beetje tragisch. Want je hebt niet een stoel, maar een troon. Die je kan verheffen tot net geen hemelbed. Maar het scheelt niet veel. En dan heb je masseuses. In mijn geval een vrouw met DDDD. Die aanbood mijn nek te doen. En ik heb de halve.
Zij masseerde daarmee jouw nek?
Maar je hebt daar permanent vertier. En het treurige is alleen wel dat al die stoelen leeg blijven, want iedereen hangt aan de bar. Het had gewoon bar met barkrukken.
Ja, is dit niet de bar waar Richard Branson toen nog in de 747 over het missen we dat vliegtuig, de Jumbo Jet, dat je het upper deck met als slogan the only bar in the world you definitely don't want to be thrown out of.
Ja, behave proper, dubbele punt. En dan deze quote.
Ja, inderdaad. Dat was wel goed, ja. Maar was hij ook heel goed, want volgens mij zijn de Aziaten altijd het beste en de Arabieren tegenwoordig. Dus Singapore Airlines goed, Cathay goed.
Singapore Airlines, Emirates.
Waar de stewardessen volgens mij nog altijd tijdig worden ontslagen. Ja,
Dat ik is dat ze anders de 30 niet dan halen. Delta, ja.
Dat is, ik denk dat ze naar Delta gaan daarna, een jaar of 30 later.
Nee, maar dat is natuurlijk, dan wordt er gezegd dat is oneigenlijke concurrentie. Maar dat is natuurlijk wel, dat is moeilijk in te halen, dat niveau van business class.
Ik vond een vluchtje in Etihad ook wel prettig, moet ik zeggen.
Dat je daar kon douchen.
Een ruimer dan de KLM, ja. En dan had je, maar ik was een beetje in de behelpafdeling met een eigen cabine. Maar met zo'n muurtje, zeg maar. Maar dan had je ook nog een hele aparte cabine met een eigen gewoon badkamer. En een groot bed waar je volledig harem in kon meenemen.
Jeetje,
en dat was eigenlijk de concurrent, of dat is de concurrent van Etihad, tegenover de private jet.
Ik denk dat Greenpeace nog wel een lange gang.
Nou, ik neem aan dat Greenpeace is toch ook voor dat mensen wat meer levensruimte krijgen dan KLM. Dus ik kan me werk niet voorstellen dat ze tegen de first class van Etihad zijn. Nee.
Goed, wordt
en
vervolgd.
Het zijn ook wel types waar je mee kan lachen. Dus we nodigen ze ook een keer uit aan de bar bij Richard Branson. Ook wel.
Goed idee.
Toch een klein complimentje voor KLM. Want ze hadden niet zo lang geleden nog op heel veel kisten hadden ze die idiote glijbaan. Dat was weer zo'n Hollands compromis. Beetje op verzoek van Greenpeace, zou je bijna denken. Het was geen economy, het was ook geen business. Het was een soort, ja, een soort alsof je op een zoals ze zo'n begrafenis op zee doen van zo'n plank dat de kist zo naar beneden blijft, weet je wel?
Ja,
dat
hij kon gevoel net had je. Niet, hij kon net niet de gewenste. Ja.
Totdat Duitse Kroes volgens mij een tweet stuurde en zei dat ze net echt helemaal zat was in die KLM, dat ze daar niet meer in kon vliegen.
Ja.
Dat ze met haar poezelige voetjes te veel druk natuurlijk voelde, waardoor ze misschien wel 6 centimeter korter was als ze aankwam. Dat kon ze natuurlijk niet hebben als model. Ja. En ja hoor, de hele business class werd verbouwd. Hij is nu redelijk concurrerend, maar iedereen die meer heeft, laten we zeggen, een boordmaat 39 zit alsnog klem. Het is smal. Het is smal.
Ja. Anton Geesink, geen kans.
Nee, maar die heeft ook een zeemansgraf al heel lang. Dus.
Goed, sorry.
We kletsen gewoon door, dromend over comfortabel reizen in de neus. Helaas niet van de 747, maar dan van de 777. En het wachten is natuurlijk op supersonisch weer. Hè? Ik ben hier de enige van deze tafel die nog Concorde heeft gevlogen.
Ja,
waar
dat
je overigens
wel,
ook uitstekend kon drinken.
Dat doet me wel pijn. Dat
men
ik
zegt
dat
wel
heb...
dat je in de Concorde een prachtige wijnkaart. Maar dat je op 22 kilometer hoogte, of op 17 kilometer wat die vliegt geloof ik, met 2200 kilometer per uur, dat je niet zo goed proeft.
Ja, nee, je smaakpapillen zijn... Je smaaksensatie is zeker op tilt.
Ja. Maar dan hebben ze wat steviger wijn. Ik denk dat je dan een goede witte Bourgogne... Misschien ook wel wat we nu doen, hier gewoon lekker om de week te starten. Een Ruinart Blanc de Blanc.
Ja, en
mooie
dat,
fles
is, dat is
hele mooie fles.
Zeer snopwaardig. Gewoon keihard het oudste champagnehuis dat er is. Bijna 3 eeuwen oud, want begonnen in 1729.
Ik dacht altijd dat die Dom Pérignon was, maar dat is dus niet
nee,
zo.
Nee, nee, Ruinart is Dom Pérignon, komen we op terug. Ik kom daar terug de volgende keer, want dan heb ik de keldermeester gesproken.
Oh ja.
Dus,
God, wat een baan, joh. Je moet het allemaal wel weer weten. Hè? Je moet het allemaal weer afwerken. Ja, mensen hebben geen idee wat jouw leven allemaal te verduren krijgt. Zo eens even proeven, Ruinart Blanc de Blanc. Vertel, wat is een Blanc de Blanc überhaupt?
Nou, wit-wit. Dus de enige champagne die helemaal met witte druiven is gemaakt. Ja. De Chardonnay.
Heerlijk zacht.
En zij noemen dat zelf de jewel of de champagne. Ja. Dat is hun meest gevierde druif.
Maar zij kiezen dus maar voor één druif. Terwijl die andere vaak een mix zijn.
Nou ja, bij deze, bij de Blanc de Blanc variant. Ja. En de andere is het inderdaad een samengestelde van 2 of 3.
En hoe komt het dan dat die... Want ik vind dit buitengewoon een zachte champagne altijd. Is ook een beetje een allemansvriend, denk ik.
Nou ja, het is wel complexer. Maar dat die Chardonnay geeft... Ja, dat is natuurlijk super elegant. Nou ja, jij kent hem ook al uit de witte Bourgogne. Altijd elegante wijnen. En wel iets van zuur en mineralen, maar niet te heftig.
Ik vind het is een beetje een nobele champagne. Het is een mooie fles, het is een oud huis. Het is een zachtaardige, elegante champagne. Ik herinner mij met mijn bezoek. Ik geloof dat ze ook iets van 8 kilometer hadden. Maar dan precies in het centrum eigenlijk van Rijms, onder de grond van de stad.
Ja.
En dan kun je door die prachtige krijtrotsen, zie je ergens daarboven, 20 meter hoger, zie je de straat. Zie je gewoon wit, zie je die witte krijtrotsen. Ja, zo stijlvol. Met van die hele diepe trappen die zo de
grond... want het is inderdaad waar. Die trappen zijn dieper, omdat die keldervorming is anders dan bij Veuve of bij Moët. En dat is, die zijn uitgegraven. En bij Ruinart zijn die door aardbeving zijn enorme kalkbrokken weggesleept door ossen. En zijn de kelders van bovenaf gemaakt. Dus vandaar dat die ook... Ze zijn een beetje, ik weet niet of je dat nog herinnert, een beetje piramidevormig.
Ja.
En dat waren dus individuele kelders van ongeveer 30 bij 30 tot maximaal 30 meter diep. Want die ossen konden dat. Nou, op een gegeven moment werd het te zwaar om die brokken weg te halen.
Dat is in de 18e eeuw al gebeurd.
Ja, bij het begin. En later pas zijn
en
die kelder...
En dat even ter info, om die wijnen natuurlijk een goed klimaat te geven om te rijpen.
Te laten rijpen, Maar dat is dus pas later ondergronds verbonden met elkaar.
Hmm. Maar vind je dan van die hele portefeuille van Moët Hennessy, dit is niet jouw favoriet?
Nou, ik vind dit... Ja, nee,
of ben je weer zo'n snop dat je een kroeg wil?
Ja, nee, maar dat is toch weer... Dit is ongeveer 2 keer zo duur als een Moët. Dit is rond de €85. Mm-hmm. En Dom Pérignon kroeg is gewoon weer een hele andere prijsorde. En als ik ze naast elkaar proef bij proeverijen, vind ik dit toch wel... Ja, maar ik ben natuurlijk zo'n snop dat ik me graag aansluit bij allerlei sterrenchefs die dit ook vaak als favoriet hebben. Die hebben de meest dure champagnes op hun kaart. En gaan dan toch naar het servies. Pakken ze een Ruinart. Nou we hebben er zelf mee te maken gehad met Herman den Belecker.
Die had toch een hele vorkheftruck af laten leveren bij hem thuis pallet, met een hele pallet.
Ik heb geen idee hoeveel dozen dat zijn. Maar die is dus wel standvastig. Die
Dus, maar is het een... En wie is die ruïnaar? Wie of wat familie? Die zijn dus al uitgekocht? Die zitten er niet
die zijn dus ook onderdeel van LVMA. En, maar hier fabriek. Proef je wel ook... En dit is ook wel even een puntje van de orde... dat dit niet machinaal wordt geplukt... maar echt met de hand wordt geplukt, die druiven. Ja. Dus dat moet je ook wel een beetje terugproeven.
Hoeveel druiven gaan er in een flesje?
Ik dacht rond de 2,7 kilo. Ja. Mm. Nee, ruïnaar is... We kunnen er maar één puntje van kritiek op de ruïnaar geven. Dat is natuurlijk, het is een gevaar voor de lever, deze champagne.
Dat is al alcohol natuurlijk. Ja.
Ja, dat
maar dat negeren wij volledig.
Niet iedereen.
En bovendien, een goede snop weet op tijd ook weer te vertrekken van het aardsbestaan.
Zo is
je
het.
Moet tijdig overlijden. En dat is misschien ook weer een goede brug naar de volgende Top of the Snops. Want wie wilde ik eigenlijk nomineren voor deze keer? Nou, dat voetbalfestijn gaat weer van start daar in de woestijn.
Ja.
Daar gaan we natuurlijk niet naar kijken. Ja, jij kijkt wel. Maar goed, we kijken wel als we een verder komen. Die jongens met die tattoos zijn zo op de een of andere manier toch minder interesse voor meneer Depay. Heel modieus. Ja. Maar niet, niet is het snop waard. Het is wel dandy misschien, hè? Mm. Sommige voetballers, jawel.
Ja, Ronaldo. Met een mooie, zo'n Cubaanse paal tussen zijn vingers. En, ja.
Die Zweedse meneer, hoe heet die? Ibrahimovic.
Ja.
Hey, zit er goed in, hè? Nee, maar ik wilde eigenlijk weer eens terug in de tijd om een voetballer te nomineren als Top of the Snop. Die alles in zich heeft. Ja, ik weet niet wat hij met voetbal gepresteerd heeft. Geloof ik de beste voetballer van 1968. Een jongen uit Belfast. Afschuwelijk accent. Dus in die zin absoluut niet snopwaardig.
Nee, maar
zijn levensstijl.
Nee, aan alle
dus
kanten.
Georgie Best. Ken je hem nog? Heb jij hem ooit zien spelen?
Nee, nooit live. Ja, natuurlijk wel op de zwart-wit tv met sprietantenne, zeker. Maar Georgie Best was natuurlijk een legende op veel gebieden.
Ja, maar het gaat voor ons natuurlijk om de legende buiten het veld. Ik bedoel, dat hij kampioen hier en daar weer, dat zal ongetwijfeld. Manchester United speelde die. Old Trafford. Ja. Maar dat is allemaal onbelangrijk. Hij heeft natuurlijk vooral zijn reputatie te danken aan de eerste echte playboy voetballer.
Ja.
Dus een man die voornamelijk bekend werd door zijn buitenschoolse activiteiten.
Mm-hmm.
Laten we beginnen met zijn beroemdste citaat.
Ja.
Dat is natuurlijk het citaat waar het gaat over zijn levensstijl, waar hij zijn geld aan uitgaf. Want hij hoort ook tot de eerste generatie voetballers die serieus geld
heel
verdienen.
Veel geld.
Ook omdat hij allerlei andere activiteiten had. Een boutique, een kledingwinkel. Hij zette zijn naam op allerlei producten. Dus hij maakte reclame. Dus niet alleen zijn voetbalsalaris. Maar ook gewoon allerlei andere activiteiten. Alleen dat vloog er ook wel weer vrij snel uit. En toen ze dus zeiden waarom hij uiteindelijk natuurlijk toch wel vrij arm gestorven is. Zoals een snop betaamt. Zei hij, 90% of my money I spent on booze and birds. Dus aan drank en aan vrouwen.
Birds.
And fast cars. The rest I wasted. En dat
moeten we eigenlijk even horen.
Laten we even luisteren hoe hij zelf formuleerde.
Ja.
Someone asked me once, George, you know, all the money you were earning in those days, it was terrific. Terrific amount of money in comparison. You know, what did you do with it? So I said, well, I spent it on women and horses and dogs and casinos and fast cars. I said, most of it I squandered though.
Hij was ook een stijlicoon. Dus je zou kunnen zeggen, kijk, in Nederland had je Cruijff, een beetje later. Ja. Die ging in een Porsche rijden, toen in een Citroën SM. En werd ook wel voor modemerken, en natuurlijk ook voor een sigarettenmerk gebruikt. Heel goed. Ja. Hij rookt een Roxy, geloof ik. Zo. En
Caballero.
Roxy.
Ja, zou goed kunnen.
En daar knapte hij enorm van op. En Georgie Best reed bijvoorbeeld in een Jaguar E-Type. Maar ook wel Ferrari. Andere auto's waar hij in gezien werd. En daar wilde hij was. Hij werd ook wel eens de vijfde Beatle genoemd.
Ja, dat herinner ik me ook.
Omdat hij was gewoon hip en happening in de tweede helft van de jaren 60.
En echt groupies ook, hè? Net als de Beatles.
Totaal. Ja, er waren dus hele hele tribunes met vrouwen. Die voor hem applaudisseerden. Die waren niet naar het voetbal gegaan voor het spel, maar voor Georgie Best.
Ja.
Waarbij hij zei, ik kreeg altijd een stijf op het veld. Als ze stonden te applaudisseren voor mij.
Dus fixatie niet op de veldbal, maar op de balletjes op de tribune. Jeetje. Ja,
het mooie is, kijk, tegenwoordig is het allemaal sponsorbelangen en voorzichtig en politiek correct en bandjes om je arm. En ik snap het allemaal wel.
Ja.
Maar dit was compleet politiek incorrect. Dus op een gegeven ogenblik, beroemde anekdote. Zit hij ergens in een hotel met Miss World? Ik bedoel, niet de eerste de beste zou je zeggen. Is hij daar aangetroffen? En de ene Dom Pérignon, letterlijk, na de andere Dom Pérignon werd besteld. En uiteindelijk, flesje nummer zoveel op de suite van meneer Best werd bezorgd door een bediende. En inmiddels lag Miss World poedelnaakt op een groot bed. Helemaal onder het, met geld overal. We hadden dus ook gewoon zijn geld overal neergegooid met biljetten. En de bediende die keek naar de, nou ja, toch wel versnapering die daar lag te wachten op de heer Best. En zei: George, where did it all go wrong? Ja, later werd hij ook geïnterviewd over zijn verovering. En toen zei hij dit.
You know, you've been out with a few Miss Worlds, haven't you? In your time.
One or two, yeah.
Well, can I tell
actually, it's been three.
Three.
It should have been seven, but I didn't turn up for four.
Nou ja, dit was dus mevrouw Mary Steven. Die daar in dat bed met die Dom Pérignon, dat geld enzovoorts lag. Hij was er trots op. Kom er nog maar eens om. Want als die David Beckham, een mooie jongen, 20 jaar later, aankomt. Ja, dan weet je nog steeds. Hij is niet helemaal trouw. Dus zover.
Ja, toch iets te veel ideale schoonzoon vergeleken met
mooi
George.
Gestyled. Het allemaal, ja, het is te. Die tattoos die suggereren volgens mij meer dan die waar kan maken.
Maar jij had het net over meerdere flessen Dom Pérignon. Het is met de levers, meervoud, van George niet helemaal goed afgelopen,
uiteindelijk.
Toch? Hoeveel levers heeft hij versleten in zijn leven?
Er is een enorme rel geweest. Begin jaren 90, toen was hij al gestopt met voetbal natuurlijk. Maar
niet met drinken.
Niet met drinken, nee sterker. Hij had een levertransplantatie gekregen, die was mislukt, maar was in de tussentijd natuurlijk ook weer gezien met allemaal drank in zijn hand. Dus hij was gewoon door blijven drinken. En toen kreeg hij er nog een. Dus hij heeft op kosten van de NHS, van het gezondheidszorgsysteem in Engeland, heeft hij twee keer een nieuwe lever gekregen. Maar heeft zijn levensstijl nooit echt aangepast.
Heb je dus drie levers gehad tijdens je leven en ben je toch nog jong overleden.
Ja, en dat is het mooie. Hij heeft de 60 niet gehaald.
Nee, dat strekt tot aanbeveling natuurlijk, als snop.
Ja, George je best. Zou die kunnen vergeleken worden met een voetballer die we nu kennen? In Neymar. Nou ja, ze hebben wel.
Nu, Madonna had ook wel iets van het inhaligen op.
Maradona. Jazeker wel.
Die is ook. Nou, is die 60 geworden. Maar.
Nou ja, ik denk de voetbalvrouw die we nu natuurlijk kennen, dat is wel een beetje van na zijn tijd. Hij begon daar natuurlijk mee.
Ja.
Hij is ook een paar keer getrouwd geweest, maar het is voornamelijk toch buiten het huwelijk om, mag ik aannemen.
Mm-hmm.
Nee, dat doen ze nog wel, toch?
Ik ben niet zo thuis in de voetballerij, zoals je weet. Ik ben meer hockey. Ja. Nou, ik heb een voetbalverleden. De Koninklijke HFC.
Ja, precies. Ja. Want voetbal was, mogen we nooit vergeten, ooit een herensport.
Ja, de HFC, oudste club van Nederland. Belangrijk. Ik heb nog gespeeld bij 100 jaar bestaan. Prins Klaus, Hoofdveld, Nieuwe Wal.
HFC 1865. Ja, 70 jaren, denk ik.
Je hebt daar ook nog. Ik heb een reportage daar gemaakt.
Het zag eruit als een hockeyclub.
Compromitterende foto heb ik van jou daar in de kleedkamer. Met de oude iconische Jan Domhof. Ja,
de kleermaker.
Ja,
die was een soort secretaris van de club. Of
nou,
zo,
die heeft een halve eeuw het clubblad. Maar nee, maar daar kwam je niet zomaar
op. Het leuke van die HFC, jouw club, was natuurlijk dat het op geen enkele manier een voetbalclub leek te zijn. Hoe ging dat dan? Want jij ging daar spelen.
Ja.
Want je moest natuurlijk eigenlijk gaan hockeyen.
Ja, ik zat op het Kennemer Lyceum. En dan was het natuurlijk bon ton om bij Bloemendaal te hockeyen. Ja. Of desnoods, als je in Aardenhout woonde, bij Rood-Wit.
Ja.
Maar voetbal kon wel. Maar dan niet bij IJsselmeer, Vogels, Zandvoortse Meeuwen of Tijp. Staand voor de Yellow Black Boys. Maar wel bij de Koninklijke HFC. Maar dan moest je daar naast de geheel van hout opgetrokken tribune op ballotage met je ouders. En dan werd je zowel ouder als kind werden aan de tand gevoeld.
Om in E5 te mogen.
Moest je toch wel een beetje in het, wat zal ik zeggen, behoudender politieke.
Maar nou, dat deed heel Bloemendaal, dat hoeft u niet te vragen, toch?
Nee, maar daar werd toch wel ook, daar werd echt even gekeken. Of,
maar kijk, zo'n Georgie Best was een working class jongen uit Belfast, notabene Noord-Ierland.
Ja.
Dat was niet helemaal het profiel van de HFC-speler.
Die had de ballotage niet doorstaan.
Nee, denk ik ook niet. Hoe goed hij ook kon spelen.
Wij werden trouwens wel.
Wat was je positie eigenlijk?
Ik was keeper, omdat ik moeite had met de kriebelende lange kousen die je aan moest als voetballer. Dus ik vond het fijn om mijn eigen klofje te kiezen. En ik had dus een eenzaam bestaan. Nou, dat hing er een beetje van. Er waren heel weinig mensen die keeper wilden zijn in mijn tijd. Dus ik speelde relatief hoog.
Maar ik werd ook altijd
Ja, ik had meer show dan dat ik nou zo trefzeker was. Maar ik had ook een eigen schare van een vaste fanclub. Want HFC lag vlak naast een gesticht is een te groot woord, maar van, laat ik zeggen, mensen met een klein chromosoomprobleem. Nou, die moedigden mij altijd aan. Die stonden naast mijn paal. En als ik dan terug kwam lopen, kwamen ze al met mijn flesje water. En ik zal Sjaak nooit vergeten. En dus echt wel een.
Je werd echt gepamperd.
Ja. De eerste vraag was altijd, hoeveel heb je gespeeld? Dat was, hoeveel heb je gespeeld? Want had ik de week daarvoor een uitwedstrijd gespeeld. En ik weet toen nog, ongelooflijk geraakt dat Sjaak op een gegeven moment op zijn vouwfietsje even ook een te traag schakelde. En een vuilniswagen miste. En dat heeft mij toch heel lang pijn gedaan. Dat opeens naast mijn goal niet meer Sjaakie stond. Maar goed. Ja.
Hoe was het als je dan uitspeelde met die kakkers van HFC? Jullie werden natuurlijk helemaal bont en blauw geschopt.
Ja, en je werd ook wel. Er werd ook van bij RCH. Ik weet alleen de bijnamen voor Rausing Club Heemstede. Die waren er heel fel op om ons te kleineren. Dus die zeiden, HFC, druk een punt, zaten die. Ja, en dan zat dat getijsem van RCH.
Wonnen jullie altijd of nee dus?
Nou, wij waren nee, daar was wel, ja.
En er is toch ook nog een competitie tussen die oude clubs? Je hebt Victoria in Rotterdam, je hebt natuurlijk AFC in Amsterdam. Dus ja. Die oude voetbalclubs van voor de Eerste Wereldoorlog. Ja. Die hebben toch ook nog een soort
veteranenwedstrijd. Ja, maar de koninklijke, zoals wij, die mochten altijd op nieuwjaar de wedstrijd tegen de Old Internationals spelen. Ja. Dus dan zag je Sjaak Svart, Heinz Thuijsen.
Oké, okay. Nou, jouw voetbalverleden. Ja. Niet gehockeyd. Nee. Eigenlijk sowieso sport. Je houdt toch niet van zweet?
Nee, ik ben croquet.
Neem nog een glaasje ruïnaar.
Het snobject.
Nou, belangrijk om je voetbalverleden te kennen. Ja. Wat heb je meegenomen?
Nou, ik dacht dat ik een vrij prijzig accessoire voor mijn auto had gekocht. Maar ik was vanochtend, ik weet dat je me weghoont, aan het sporten met mijn buurman. Baas van Hotel Arena.
Ja, wel zielig hoor.
Die nu met het oog voor het paardrijden van zijn dochter een trekhaak moest aanbrengen op zijn BMW 7-serie. En daar erg veel moeite mee had. Want hij wilde hem onzichtbaar maken. Maar weet je wat dat kost? Een inklapbare trekhaak voor een BMW 7-serie vandaag de dag.
Oei. Wat een vernedering om überhaupt de offerte aan te vragen.
Ja. Nou ja, nee, maar je ziet er dus niks van.
Ik heb geen idee. 3.000-4.000 euro.
Nou ja, in de roos. 3.100 euro. Ja. Dus ik dacht, als ik dit nou bij de Tonnies voordat, dan kunnen ze mij me wel vergeven.
Een trekhaak.
Ik heb moeite als ik taxis binnenstap. Dan hangt er aan zo'n achteruitkijkspiegel vaak zo'n vlaaggeel boompje. Waar een weeën vanillegeur, zo'n soort pancake house-achtige ellende je neusvleugels binnenstroomt.
Het alternatief van de chauffeur is vaak niet veel lekkerder, hè?
Dat kan. Nee, hou op schuilen. Maar dat kan beter. Bij een Britse firma die, ik moet even de naam erbij halen. Kan jij die naam uitspreken? Dat is voor mij nogal een. Maar die maken dus op basis van oude auto-onderdelen. Ze maken ook de neuskegels voor Spitfires. En ze maken ook.
Carabank.
Ja.
Carabank. Garabank.
Ja, en zij maken van in de kleuren van beroemde automodellen. Dus je hebt. Je weet dat de Franse raceauto's waren altijd blauw. De Duitse zilvergrijs. De Italiaan rood. De Engelse
oranje zo lelijk.
British Racing. En in die kleuren, daar in het leer, maken ze dus een hele duurzame cabine verfrissen. Met op basis van oude onderdelen die ze uit vliegtuig en autobouw hebben. En dit kan je dus, het is best zwaar.
Ja, het is zwaar.
Ja.
Maar dus dat moet aan je spiegeltje hangen nu.
Of ergens anders. Je kan het ook in je auto leggen. En dat is een geïmpregneerde steen zit hierin. Die geparfumeerd is. En die blijft dus 2 jaar lang blijft die ruiken. Dit ding is nu zo'n 2 jaar oud.
Wauw. En met welke parfum zou je impregneren? Met je eigen spul natuurlijk.
Nou, ik heb nu gekozen voor. Dit heet Tusken Blend.
Ja.
En het viel me mee nog.
Namelijk?
£175.
Ah. Oké, Ivo. We gaan weer. We gaan de campagne in. We gaan het platteland op.
Leuk.
Dus even niet de banlieue. We rijden even door. En dan wordt het wat modderig, kleiig. Dan zitten we op het platteland, beoosten Amersfoort.
De geur van het land.
Ja, fijn hè. Omdat we vorige week al wat aandacht aan het boerenaccent hebben gegeven, wilden we eigenlijk in dit thema doorgaan. Er was ook wat kritiek op, kun je niet maken. En dat is precies waarom we het doen. Laten we eens even naar een boerenknul gaan die bij het boerenverzet op een sterke arm is gestuurd.
Oh jee.
Goedemiddag. We staan hier bij het Sallencomplex in Groningen. Ben ik woensdagnacht ingebracht en donderdag de gehele dag gezeten. Wegens de demonstratie tegen het stikstofbeleid ben ik aangehouden op de A37. Ik ben hier woensdagnacht en gisteren goed verzorgd. Ik wil ook de ME'er bedanken die mijn...
Wat en bedankt de ME! Wat en leuk. Mooi.
Hij is eerst afgesleept worden. Hij heeft hem meegenomen. Hij heeft toch aangegeven dat hij vroeger loonwerker was. Als een man uit de Achterhoek met nuchter boeren verstand. Daar zijn we enorm blij om dat dit zo is kunnen verlopen. De zaak van... doodslag en moord is geseponeerd. En voor de rest hoor ik verder van de officier.
Doodslag en moord had hij aan zijn broek. Doodslag en moord, wat een lieve jongen. Wat heeft hij voor schoenen? Heb je die schoenen gezien?
Nee.
Het zijn geen klompen, toch?
Oh, dat dacht ik. Maar,
het lijkt een beetje zijn klompen.
Het zijn wel klompen. Oh, wat
zijn klompen.
Zo. Daar ben ik ook enorm blij om. Bij stikstofdebat en de demonstratie is helaas nog niet ten einde. We gaan ook op een juiste manier weer verder met de demonstratie. En hopen dat het nu ook eens een goed daglicht gezet kan worden. En in plaats van het knip- en plakmateriaal van de media. Dit was mijn gezegde wat ik even wou doen. En dan daarom ook hartelijk danken.
Nou, dankjewel Tim hoor. Dankjewel.
Maken jullie niet vaker mee denk ik?
Nee.
Oké, dus we moeten nu even corrigeren op het accent.
Nee, maar als hij zou praten als Frits Tors of Philip Bloemendaal, dan had je gedacht van... nee, dus de stem past de man.
Jij bent ook bekend in rechtelijke kring. Je hebt een langdurige ex die rechter is. Je kent al die types. Denk jij dat deze man schrik vrij komt voor de rechter? En als jij daar met je bekakte hoofdje of ik had gestaan, dan was het nu echt in de boeien en
taakstraf.
Waterboarden. Ja. Ja?
Ik had een riek ter hand moeten nemen. Ja.
Maar hij is, dus eigenlijk, hij wordt de underdog hierdoor. Dus hij stelt zich op als de loonwerker, niet als de boer.
Ja. Mijn boerenrespect groeit. Ja. Maar ik ben erfelijk belast dat ik ooit boer wilde worden zelf. Ja,
ja, maar dit is toch in de familie wel geheim gebleven, neem ik aan.
Het is wel een beetje uitgepraat, maar
De familie raakte de opgelucht. Depte zij het zweet van hun voorhoofd dat je überhaupt helemaal niets bent gaan doen?
Helemaal niet, wil ik niet zeggen.
Maar een baan?
Maar louter ledigheid is nou toch ook weer niet helemaal waar.
Ik weet nog het moment dat jouw vader moest uitleggen wat je deed. Wat doet Ivo ook alweer?
Ja. Hij was meestal wel to the point. Maar dat keer viel het hem wat lastiger.
Uitleggen waar jij van leeft. En dat was kansloos.
Nou ja, hij doet van alles. Werd het toen uiteindelijk maar. Ja.
Ja. Ik kon niet antwoorden wat Ivo doet.
De Snopcast. Omdat je het waard bent.
Ja, je wordt deze week bestookt met het fenomeen relatiegeschenk en wat te doen met de Sint en met Kerstmis. Hè.
Over de kerstpakket al in huis.
Nou, die hele heigerigheid met betrekking tot cadeaus. Maar dan moet ik wel zeggen dat jij een van de meest ondankbare personen bent in mijn leven om een cadeau aan te geven. En dat heb ik ondanks zorgvuldige selectie. Ik noem een Ettinger canvas tas uit Londen.
Is bij mijn neef beland.
Een guaiac houten scheerapparaat. Zeer sustainable van Acqua di Parma. Inderdaad een koopje. Dat ding was €350.
Je hebt een kunstwerk, precies. Ja. Je hebt een kunstwerk gegeven van een wassen beeld van het hoofd van de minister van Financiën Liefdink.
Jezus,
dat is een enorme investering geweest. Die heb ik op televisie, terwijl jij zat te kijken, weggegeven aan de minister van Financiën.
Heb ik ongeveer 300 mails voor gestuurd. En dus ook open moeten maken die keer. En uiteindelijk...
Dat was een spaarpot van het hoofd van de minister van Financiën. Die was heel schaars. Die staat nu op de minister.
En weet je waarom hij zo schaars was?
Ja, omdat ze allemaal kapotgeslagen werden.
Iedereen, ja, precies. Iedereen deed dat. Iedereen.
Dus kortom,
dus jij bent gewoon ondoen. Ja. Nou, die gaan of je open haard in, of bij jou op de vliering.
Ik sla ook wel eens iets kapot wat ik heb gekregen waar iemand bij staat nog.
Ja, dus je bent een... Laatst, en jij moet het maar voorlezen, stond in de FT het beroemde kunstenaarsduo Gilbert en George.
Afschuwelijke stijl.
En daar zal jij je enorm, mee vereenzelvigen. En dat is misschien het slotcitaat van deze week.
Twee geweldige momenten in dat interview in de FT. Hun stijl, hun oude tweetpakken en zo, niet helemaal de mijne. Een beetje geweest, grote bollige schoenen hebben ze en zo. Maar... ze hadden een favoriete restaurant waar op een gegeven moment de muziek uit het plafond ze niet meer beviel. Waar ze ongeveer 4 keer per week aten, daar zijn ze niet meer gekomen. Dat is inderdaad een grote ergernis. Moeten we nog eens een keer over hebben. Dus vervelende muziek. En inderdaad, we don't give conventional gifts, zeggen ze in dat interview. Zoals birthday presents, Christmas presents or things like that. I mean, who do you think we are? Middle class or something? Heel goed, jongens. Geen cadeaus. Hou op met die onzin.
Hallo lieve podcastgasten. Ik ben Julius Jaspers. In mijn podcast neem ik jullie mee naar mijn favoriete plek in huis. De voorraadkast. Iedere week haal ik er één product uit en zal jullie daar in een paar minuten tijd alles over vertellen. Zoek in je favoriete podcast-app naar Julius Voorraadkast. Kast met een K, want uit een kast met een C kun je niet eten.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Ruben Tijl, Ruben Tijl.
Wacht even, zijn er nou twee Tijls of twee Rubens?
Twee Rubens, één Tijl.
Drie mannen.
Eén midlife crisis.
De meeste mannen dragen dan niks meer bij in de maatschappij en die gaan motorrijden.
Ja, maar wij nemen een podcast op.
Dus luister.
Om de vrijdag naar Ruben Tijl, Ruben.
De podcast.